en zo zijn we langzamerhand in de goede en gepaste stemming gekomen om ons gesprek voor deze week te gaan aanvatten. Bij ons hier in de studio een aantal mensen van de Fanfare Nut en Vermaak van Moldegem. Hartelijk welkom aan deze mensen en met hen gaan we het in het komende uur hebben over alles wat met muziek te maken heeft en met muziek maken. Ja, we gaan ergens moeten beginnen. Het is weer een studio.
Misschien eerst de mensen voorstellen.
Dus in de eerste plaats zit hier de heer René Verhagen, dat is dan de ondervoorzitter van de Fanfare. Naast hem zit de heer Danny Lazoen. Dan hebben we ook nog, ik ga ze in de rij of in de volgorde van het uurwerk afgaan, zit daar Martin, dat is dan een vertegenwoordigster van de majoretten die voor de Fanfare uittrekken meestal.
Dag Martin.
En aan de andere kant zit dan de heer August Straman, beter bekend misschien als Astran, die was 2 weken geleden bij ons te gast.
Die heeft de microbe te pakken, hè?
Ja. En dan hebben we ook nog als laatste de heer Petrus van Kaneit. Zo mensen, welkom nogmaals en ja, ik denk dat wij weer tijd tekort zullen hebben, daar zal het wel op uitdraaien, vermoed ik. Ja, we gaan dan maar beginnen met onze ondervoorzitter, de heer René Verhagen, aan het woord te laten. En hij zal ons iets vertellen over die eerste beginjaren. Hoe is die fanfare hier tot stand gekomen? Hoe is die stichting gebeurd en wanneer is dat gebeurd?
Nut en Vermaak werd dus gesticht in 1897. Met als erevoorzitter meneer Hippolyte Keulenare. Voorzitter Eduard de Pauw. De secretaris was Ferdinand Erpelink. De heer Ferdinand Erpelink begon met notenleer. Op 1 mei 1898 werd voor de eerste maal gespeeld in de Helde. Tijdens een kiesmeeting. En als muziekmeester hadden wij dan de heer Dupan uit Brugge. In 1903 overleed meneer Keulenare, erevoorzitter. Hij werd opgevolgd door de heer Sar Roetsart Aertijn. En na het overlijden van meneer Eduard de Pauw kwam dan de heer De Vos als voorzitter. Na de heer De Vos werd de heer Hector Keulenare benoemd tot voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap kende Nut en Vermaak in grote bloei. En dit met als muziekleraar de heer Leonard Dobbelare. Na de heer Keunare, die overleed op 18 april 1957, en werd opgevolgd door onze huidige dynamische voorzitter, meneer Antoine Roetsart Aertijn, welke reeds 26 jaar voorzitter is.
Meneer Verhagen, we hebben naar al die namen gehoord. Welke mensen waren dat eigenlijk? Nu, misschien zullen vele Maldegemnaren die namen zich wel herinneren en die namen zullen allicht bekend voorkomen. Keulenare, Erpelink en zo. Maar misschien voor de luisteraars van buiten Maldegem en ook voor de jongere mensen. Bijvoorbeeld die erevoorzitter, die eerste erevoorzitter, Hippolyte Keulenare. Wie was dat eigenlijk?
De eerste erevoorzitter, meneer Hippolyte Keulenare, woonde in de wijk Moerhuizen. En dat was een goed landbouwbedrijf.
En was het al een man op leeftijd of was het nog een jonge man?
Ik denk dat hij op middelmatige leeftijd was.
Ja, ja.
En de voorzitter was meneer Eduard de Pauw. Naar mijn mening was dat een rentnier.
Ah ja. En dan is er nog de naam Fernand Erpelink gevallen.
Fernand Erpelink, die zat op het stadhuis als bediende.
Het oude stadhuis dan? Of
ah, ja, het is... Niet de oude stad. Ja, dat is heel juist.
Ja, ja.
Ferdinand was bediende op het stadhuis. En de heer Dupan, onze muziekleraar, was dus ook leraar in Brugge.
Ah ja.
Muziek van de Burleskring in Brugge.
Ja, dus de fanfare heeft al een hele evolutie achter de rug, een hele geschiedenis.
U werd ons verteld gesticht in 1897. En dan was er in 1922 het 25-jarig bestaan. En dan ook uiteraard in 72 het 75-jarig bestaan.
Ja.
Dus binnenkort 100 jaar nut en vermaak. En kunt u ons ook de reden geven waarom in feite die fanfare werd opgericht?
Jawel, die fanfare werd meer of meer opgericht door de katholieke partij, zo gezegd, niet tegen het Sint Cecilia muziek, maar toch om daarneven te staan. Mm-hmm. Omdat ze absoluut ook wilden dat zij als katholieke partij hun eigen muziek hadden.
Goed, ik denk dat we naast het woord ook tijd kunnen vormen voor de daad. En dat betekent dat we gaan luisteren naar een fragment van het laatste lenteconcert. Dat dus werd gegeven door Nut en Vermaak. Het was een eerste fragment afkomstig uit het laatste lenteconcert van de fanfare Nut en Vermaak. En meneer Verhagen die gaat ons nog iets meer vertellen over de geschiedenis, geloof ik. Hè?
Ja. Op Malmhem Kermis in 1972 vierden wij ons 75-jarige bestaan. Een groot muziekfestival werd ingericht. 7 muziekmaatschappijen namen eraan deel. Met vooraf een plechtige receptie op het gemeentehuis. In 1972 namen wij deel aan het provinciaal muziektoernooi. En werden in derde categorie geclasseerd. In 1976 namen wij terug deel aan het provinciaal muziektoernooi. En bevorderd in tweede categorie.
Dat was het, meneer Vragen. Dat was zo'n beetje het overzicht van de geschiedenis eigenlijk van Nut en Vermaak, hoe het allemaal ontstaan is. En dan stel ik voor om nu over te gaan naar de heer Danny Lazoen. En die gaat ons iets meer zeggen over Sint Cecilia zelf. Waarom nu is dat de patroonheilige van jullie fanfare?
Ik ben heel blij dat ik daar eens iets kan over zeggen, omdat toch ja, praktisch iedereen niet weet hoe dat gekomen is dat Cecilia nu eigenlijk de patrones is van de muzikanten. En het markante daarvan is dat het waarschijnlijk op een vergissing berust. Cecilia was een adellijke meisje uit een adellijke patriciersfamilie. Dus in de jaren 100 na Christus. Ze was geboren in Rome. En op haar huwelijksfeest zong ze volgens de Latijnse teksten in haar hart. Maar die Latijnse woorden zijn ergens verkeerd vertaald, zodat de idee ontstaan is dat ze op het orgel speelde op haar eigen huwelijksfeest. 100% zeker is dat niet bewezen, maar het is meer dan waarschijnlijk dat het zo ineen zit. En dan is dan later in de middeleeuwen de idee ontstaan om Cecilia als patrones der muzikanten voor naar voren te brengen. Ze werd dan onder meer ook later door Raphaël, de schilder, voorgesteld met het orgel. En zo is Cecilia de patrones van de muzikanten geworden.
En het is op die manier dus dat zij zo vaak voorkomt als patroonheilige bij vele verenigingen.
Ja. Eigenlijk. Vermeldenswaard is daar ook dat in de middeleeuwen de feestdag van Sint Cecilia, dat is officieel 22 november, een verplichte feestdag was. De mensen moesten niet werken en er werd muziek gespeeld en er werden feesten gegeven op die speciale dag.
En ik meen dat er nog iets bijzonders aan die patroonheilige is. U hebt ons zo even verteld dat haar lichaam intact zou zijn gebleven. Ja. Het is wel een legende of...
zeker is dat niet. Want de geschiedschrijving is daar bijzonder twijfelachtig over, toch, mag ik zeggen. Cecilia was dus een meisje dat een christelijke opvoeding had. We kennen veel martelaren in de tijd van Rome. En ook zij was, toen ze trouwde tenminste, had ze al vooraf een belofte afgelegd van maagdelijkheid. Maar in toentertijd was het niet zo dat zoals nu een jongen op een meisje verliefd wordt of een meisje op een jongen en ze trouwen samen. Het was wel zo dat de families regelden wie samen trouwden. En Cecilia wou dus haar maagdelijkheid bewaren. En ze heeft haar man, dat was een zeker Valerianus, daarvan kunnen overtuigen. Die heeft dan ook, volgens de geschiedschrijving althans, de engel dan gezien die vooraf aan Cecilia zou verschenen zijn. En die geloofde dat en die is trouwens ook zelf de martdood gestorven. Terwijl hij voor het huwelijk al een heiden was. Is dus pas na het huwelijk met Cecilia tot het christendom toegetreden. Cecilia zelf is ook de marteldood gestorven. En het is daar wel toch iets heel speciaals gebeurd. Ze moest de marteldood sterven door de bijl. Dus gewoon het hoofd afhakken. En de beul heeft met zijn bijl 3 keer toegeslagen en dat is niet gelukt. En de wetten waren toen de tijd zo, als dat niet lukte, dan ja, mocht als het nog mogelijk was de veroordeelde blijven leven. Maar Cecilia was wel zodanig hard gewond aan hals en nek dat ze 3 dagen later toch gestorven is. En dan in de jaren 840 ongeveer is voor de eerste keer, het is te zeggen vooraf, wist men niet waar ze begraven was. En rond die jaren is dat achterhaald. Het zou ook weer via een verschijning geweest zijn van Cecilia in een droom van een of andere bisschop, dat ze de plaats van haar, dus waar haar lichaam begraven was, bekend maakte. En dat lichaam is toen opgegraven. En de kronieken laten wel twijfels over de toestand van haar lichaam, maar naar het schijnt zou het volledig bewaard geweest zijn zoals ze dus gestorven is, volledig intact. Een tweede keer is haar lichaam opgegraven in het jaar 1599. Weer hebben we daar onzekerheid over het intacte van het lichaam. Want de geschiedschrijving vermeldt letterlijk De gehele houding sprak zozeer van maagdelijk schroom, dat niemand onzer, dus al degenen die erbij stonden, een tip van haar gewaad durfde op te tillen. Maar het is wel een feit dat de gezicht, voeten en hoofd toch tenminste zichtbaar waren, en daar wordt weinig over geschreven. Dus de mystiek blijft ergens, is dat lichaam nu intact, of is het iets minder, of ja, ja. Het is zeer vaag.
Weten de historici waar ze nu momenteel begraven liggen?
Ja, dat weten ze heel goed. Dat is in Rome, in de kerk van Sint-Cecilia in Rome. Ja.
En er zijn nog geen verdere onderzoeken gebeurd om na te gaan hoe ze er nu aan toe is?
Nee, dat is wel een algemeen verschijnsel bij de kerk, dat ze de mystiek wel proberen intact te houden, en dat er ergens serieus getwijfeld wordt om te zeggen, kijk, we proberen achter de historische waarheid te komen.
Het is nog gebeurd, hè? Het was meer bij paranormale verschijnselen, zo mensen die voorspellen dat zij zelf gingen intact blijven, dat zij daarna werden opgegraven. Enfin, ja. Goed, het zou ons misschien te haar leiden om
bij de fanfare
over de parapsychologie te gaan beginnen. We gaan het bij muziek houden vandaag.
Ja, en we gaan een tweede maal luisteren naar een fragment van hun lenteconcert. En ondertussen hebben de heren van stoel verwisseld en heeft ook De heer August Raman, die we een paar weken terug ook al in deze studio als gast hadden, voor micro 3 plaatsgenomen. En uiteraard gaat gij ons wat anekdotes vertellen van toch die afgelopen, even kijken, van in 72 was het 75 jaar, dus zijn we nu toe aan 86 jaar, Nut en Vermaak. Er is toch wel heel wat gebeurd, geloof ik, hè?
Dat moet de jaren 1935, 36 geweest zijn. Dan sprak men niet zozeer van Sint-Cecilia of Nut en Vermaak, maar wel van toutmuziek en nieuwmuziek. Over toutmuziek werd met een zeer respect gesproken, omdat het een meer dan 100-jarige fanfare was. Maar Nut en Vermaak, dat was zo een beetje een nieuw verschijnsel dat wel niet lang stand zou houden, volgens de mening van de Moldegenaar. Maar zoals een kat 7 of 9 levens heeft, heeft Nut en Vermaak er wel 45, geloof ik. Ik heb daar van alles meegemaakt, hoogtepunten, laagtepunten, dieptepunten, crisistoestanden en zelfs doodstrijd. Maar iedere keer kwam Nut en Vermaak weer op zijn pootjes terecht. De schoonste anekdote die ik onthouden heb, en waar nog altijd smakelijk om gelachen wordt, al is het wel een beetje onappetitelijk, is gebeurd in het jaar 1938. Hoe het gekomen is, weet nog niemand het fijne van. Maar het was een van die zwartbeladen Cecilia-tafels met carbonaden en braden worst en zo. En vooraf soep met balletjes, Vlaamse soep met balletjes. Ik heb al gezegd, het is niet achteraan, maar in die soep was wel iets vermengd dat het strafste pregeermiddel overbodig gemaakt heeft. Ik weet het nog goed, ik zat eerst in de dirigent van toen te luisteren naar een accordeon-virtuoos, de heer Predan van Eyft, die trouwens nog altijd virtuoos is nu. En die dirigent was een zeer gevoelig man. Hij zei tegen mij, luister toch een keer, kijk toch hier naar die muzikant, hoe hij zijn ziel legt in dat spel. Alles leeft mee, alle spieren. Die man spreekt met God. Achteraf ik heb ik goed begrepen dat die man met God sprak. Van aan de grimassen en die krampachtige houding. Aan dat spelen moest een geweldig stuk geweest zijn. Moeilijk. Ineens, met een ongeregistreerde toon, plocht hij zijn instrument neer en vluchtte weg naar de toiletten, waar hij wel wat anders dan zijn ziel van neergelegd had. Dat was het zijn. Hier en daar vluchtte iets iemand weg met doffe ogen, maar de toiletten waren boven bezet en moesten ze dus in alle hoeken en gaten een eil zoeken. Onder pastoor Seys, een zeer gezellige volksvriend, vlucht en paniek de straat op, bij Tielke Ben, bij Tielke Spakkenwinkel. Hij zegt, Mathildeke, Mathildeke, zeer, zeer de gezette, die heeft niet het hele van gisteren is. Ik heb het zelf van de lijve gevoeld en zoals bij vele anderen zijn talrijke bladzijden uit muziekboekske op oneervolle wijze gesneuveld.
Goed, nu even serieus, als Patrick de micro even wil draaien, een halve draai links, dan gaan we de heer Petrus van Kanijt aan het woord laten. En gij gaat ons iets vertellen over de activiteiten van Nut en Vermaak van vroeger en uiteraard ook van de hedendaagse tijd.
Ja, Nut en Vermaak heeft het zeer druk met vooral kermissen. Maar een vaste traditie is toch sinds een jaar of 10 het opluisteren van onze eigen Sint-Cecilia-mes met veel belangstelling. Ook onze jaarlijkse lenteconcerten, die in het begin weinig bevolkt waren, nu de laatste jaren sterk verbeterd en we open het nog beter te doen en nog meer publieke belangstelling te krijgen daarom.
Ja, ook sorry dat ik onderbreek, sorry.
Ook doen we nog altijd mee aan de provinciale toernooien, wat van de muzikant wel een speciale inspanning vraagt, omdat dat opgelegde werken zijn die min of meer niet passen in ons genre, maar toch nut hebben om het samenspel vooral te verbeteren.
Mm-hmm. Dat lenteconcert, dat is wel in crescendo gegaan, geloof ik, hè? Om het dan in muziektermen te zeggen. Het was wel een echt hoogtepunt nu, of dit jaar.
Ja, dat komt vooral door de dirigent, die de muzikanten meer motiveert, beter bijwerkt, misschien beter de persoonlijke gevoelens van de muzikanten weet te appreciëren. En zo is dat mijn gedachte toch gekomen, dat dat nu van het jaar het hoogtepunt geweest is.
We kunnen misschien ook vermelden dat de dirigent was uitgenodigd, maar dus vandaag niet kon aanwezig zijn wegens een examen, geloof ik, voor de gidsen.
Ja, nu iets over onze huidige dirigent. Die is nog maar sinds verleden jaar augustus bij ons aangeworven en op een zeer korte tijd heeft hij werkelijk groot succes behaald. Hij is namelijk zelf een zeer goed muzikant, is solist bij de Hetzen, wel een van de betere muzieken in België en misschien wel in Europa.
Jullie zijn, of jij bent ook muzikant en ook de heren die er anders vertegenwoordigd zijn, met uitzondering dan van onze ondervoorzitter geloof ik. Hè? Jullie zijn toch al een hele tijd bij Nut en Vermaak, althans August toch. En er is daar wel een evolutie in plaatsgevonden, of er heeft daar een evolutie in plaatsgevonden qua muziek ook geloof ik. Hè? De rol die de muziek speelt op het gebied dan van Nut en Vermaak. Ik kan me nog herinneren, vroeger waren dat de vrolijke marsen zoals er nu een op de achtergrond klinkt. Maar als we het laatste lenteconcert bekijken, dan komt er toch een ander genre van muziek aan bod.
Ja, vroeger waren dat meer ingewikkelde, zware, saaie stukken die eigenlijk het volk niet aanspraken. En die betrekkelijk moeilijk te vertolken waren door een fanfare. En het is ook daardoor dat de saaiheid en het onbegrip van vele dirigenten dat sommige fanfares wel verdwenen zijn. Ja. Maar nu spelen ze wereldmelodieën die aanspreken. Die daarom niet gemakkelijk zijn, want moderne muziek mag niet onderschat worden. Mm-hmm. Ze zeggen, nou, dit lichte muziek, ja, dat is een licht stukje, maar met de talrijke toonverandering en de gesyncopeerde maatverdeling is het zeer moeilijk.
August, je bent lange tijd bij de fanfare aangesloten. Jullie hadden vroeger en misschien nu ook wel een klein beetje nogal een tamelijke reputatie, naar een bepaalde kant toe dan.
Ja, een trieste reputatie soms. De dekgatten zijn ze, de dekgatten. Over die omgang van die achterkwartieren is me weinig bekend. Maar vroeger moet er toch een paar stevige figuren achteraan gelopen hebben.
Ja, met die pugeermiddelen en zo.
En die dekgatten, dat kan ook ontstaan zijn door de eerste par de blé dat ze zijn. Dat is onze stadmars en dat par de blé en verbarst het Frans. Die had zo'n herken van dat zo ging de gatje en de gatje ging zo. En de straaltjes liep achter ons aan. De gatje ging zo en zo ging de gatje en de dekgatten waren geboren.
Ik kan het niet laten, hè, maar nu we toch weer een August hier voor de micro hebben, de man die toch van geschiedenis de streek hier zeer goed op de hoogte is. Je hebt daarnet gesproken dat er veel fanfares ook verdwenen zijn. Er is hier nog een andere muziek geweest, een heel eigenaardig soort muziek. En dat noemde muziek van Montje Pie. Was dat een concurrent, was dat een derde muziekvereniging of was dat meer een vrolijke band?
Dat was een vrolijke band met zelfontworpen instrumenten, daar zaten wel een paar muzikanten bij om de boel handen te houden. Maar het waren meer melotons, zo met zijn zijpapiertje, met een klein instrumentje ingebouwd en een paviljoen van een ander koperinstrument. Maar dat heeft feitelijk niet lang bestaan. Dat had geen toekomstmogelijkheden, dat werd nergens gevraagd of hier zo'n beetje de karmas en de boel afstropen. Tot groot plezier. Er is ook nog een andere muziek geweest in Wolkenham. Maar nu moet ik toch een beetje op politiek vlak verzijnen. Dat was de fanfare Oud en Trouw in de tijd van de Partij van de Lille. Mm-hmm. Die onder leiding stond van Jeff Tinel. Dat muziek kwam tamelijk goed op hang, maar is ten onder gegaan vlak voor de oorlog.
Mm-hmm. Goed, we kunnen misschien nog naar een derde fragment gaan luisteren, vooraleer we iets gaan vertellen over de opleiding die gegeven wordt aan de beginnende muzikanten. Maar toch ook wel, waar dan ook wel heel wat bij komt kijken. Zo, dat was een derde fragment van het Lenteconcert. En we gaan nog een paar vragen stellen, want de tijd die begint weer al te dringen of alweer te dringen. Maar Guus, die heeft mij daarnet toch al even verkeerd begrepen. Misschien bewust, ik weet het niet. Maar ik had het daar over de reputatie van de fanfares in het algemeen. Jij weet wel waarover het gaat, geloof ik.
Ja, ja. Er heeft eens een groot Vlaams schrijver gezegd: muziek, dat is een kwestie van de strafnaasen. En een goede maag, om wat bier naar binnen te lappen. Dat was typisch voor een fanfare. Vroeger bij een uitstap, daar scharen ze zich zo. En een halve krijg voor de café, naar de toog loerend, hoe lang het nog zou duren, niet dat ze wat koele nat over hun tong zouden krijgen. En dan was het gedrum en een gestamp om het eerst bij een toog te zijn. En s'avonds natuurlijk was er van dat de muzikale prestatie weinig meer te bespeuren. Ik heb het meegemaakt op een uitstap in Stroobrugge. Het had geregend die dag. Daar lag er zo'n plas, misschien van 2,5 meter doorsnee. En Harry, de graskruisdrager, natuurlijk was niet ten achter gebleven bij de pint drinken. Het spelen met een paar de bleek. De graskruisdrager, natuurlijk, droeg dat ding op zijn rug. Dat was zo'n grote kuip en die erachter kwam moest er een tjunk tjunk opgeven. Maar Harry had geen lust om met die plas te trappen. En als speelde wacht pakte hij dan een sprong van 2 meter. Zodat de graskruisdrager op zijn ing in de plas had. En dan mocht niet meer gebeuren of het zou er tegen zijn.
En houden jullie die reputatie nog altijd in eer, of is dat de onrechte nu?
Dat is de onrechte. Nu is er zekere zelfbewustheid en waardigheid, fierheid gekomen dat we vroeger altijd misten. Het was wel een brave bende, maar ze liepen zo'n beetje oorloos langs de straat. Nu is dat, kun je er een snijden. Ze gaan vier rechtop, het instrument en de juiste houding.
Ja.
En er wordt gemuziceerd.
Goed, we gaan de micro nog even richten naar meneer Van Kanijt. Want die gaat ons iets vertellen zoals eerder aangekondigd over de opleiding die de beginnende muzikanten toch wel moeten doorstaan, geloof ik. Hè?
Ja, de begin van de opleiding gebeurt nog in de maatschappij zelf. Door leden van de maatschappij die zich daarvoor opofferen. En dat dat niet van een lijn dakje loopt, bewijst het feit dat er zo weinig jonge muzikanten bijkomen. Als ze bijkomen, is dat meestal nog uit familiekring van spelende leden. De basis daarvan, of de oorzaak daarvan, is wel dat de basis, vooral de muzikale opleiding en de lagere scholen of bij hun eerste studiejaar, zeer in gebreken blijft.
Ja.
Dus iedereen heeft in feite een muzikale behaafdheid, maar wordt niet ontwikkeld. En daar zit oorzaak in dat we wij te veel inspanning moeten doen om toch aan jonge muzikanten te geraken.
Danny, misschien voor de luisteraars of voor de jongere luisteraars die misschien interesse zouden hebben. Als nu, laten we zeggen, een jongen van 17 bij jullie komt aankloppen om ook mee te gaan spelen in een fanfare. Wat gebeurt dan met die jongen? Wat moet hij eerst leren en hoe lang duurt dat allemaal?
Ja, dat eerste begin is natuurlijk de notenleer. Wij trachten dat zo rap mogelijk te doen na een maand of 3, 4... notenleer, die geven we reeds een instrument.
En is dat eenmaal in de week of is dat...
Dat is normaal eenmaal in de week, maar natuurlijk moeten ze daar thuis ook studie van maken.
Mm-hmm.
Van de opgelegde lessen die ze moeten leren tegen de volgende week. Dan trachten we zo rap mogelijk een instrument te geven en terug van in het begin die notenleer op dat instrument te leren spelen. Om zodoende van begin af, dus instrument en notenleer dan gezamenlijk verder te studeren. Maar toch is dat wel een jaar of 2 eer in feite een beetje serieuze muziek.
Het is waarschijnlijk wel zo dat verschillende muzikanten in spe van een kale reis terugkomen. Dat ze denken
ja,
dat gaat daar...
Ja, dat misschien wel een beetje af. Of ze open misschien op een korte termijn toch muzikant te worden, wat in feite niet mogelijk is.
U spreekt daar van instrumenten misschien een keer ter informatie. Er zijn veel instrumenten. Hè? Wij kennen een trompet, maar er is veel meer geloof ik in de fanfare.
Ja, natuurlijk.
Je hebt daar al een hele opsomming een keer gegeven. En veel instrumenten ken ik helemaal niet.
De trompet, je hebt de cornet. Je hebt dan de bugel die hoofdzakelijk in de fanfare de grootste massa zou moeten zijn om de melodie te vertolken. Je hebt dan de familie van de sax, dus de sopraansax, altsax, tenor, baritonsax. Je hebt dan de alto's, baritons, de trombones, de tuba's, dan vooral de bombardon of de bastuba niet te vergeten. Je hebt dan nog ontslagwerk, dus grote trom, bekkens, kleine trom, met... Als er dan moderne stukken gespeeld worden, de toebehoren, de Baskische trom, de koebel en zo meer.
Ja. Petrus, als we dat zo allemaal horen, die instrumenten, dan is dat wel een groot verschil met hetgeen nu de ganse dag door uit onze radio komt. Het is nu disco, er zijn elektronische muziekinstrumenten, gitaren en zo. En dat brengt ons bij het punt van het muziek, de muziekmaatschappij in ons moderne leven. In vergelijking met een 50, 70 jaar terug is er denk ik wel veel veranderd.
Ja, natuurlijk. Een maatschappij onderhouden of in stand houden is enorm kostelijk. Je moet rekenen, nu, vroeger bestond dat niet, gecostumeerd. Nu is dat allemaal één uniform. Mm-hmm. Dat kost ook veel geld, dat moet regelmatig vervangen worden. Mm-hmm. Je hebt dan de partijen die moeten aangekocht worden. Niet te vergeten, en misschien wel het kostelijkste, de instrumenten. Als je nu rekent dat een bombardon of een bastuba niet onder de 100.000 frank te koop is, dat is al een heel iets.
En is de aantrekkingskracht nog altijd even groot voor de fanfare? Want zoals ik zei, nu is radio, er is van alles. Maar vroeger was dat allicht een unieke gebeurtenis als muziek een keer naar buiten kwam. Maar nu hebben de mensen de radio rondgenomen.
Dat heeft wel een tijd verzwakt bij het opkomen van de televisie. Maar nu is er weer een neiging, als de maatschappij buiten komt, dat het volk toch weer...
Goed, ik denk dat het de grootste tijd wordt om ook onze juffrouw even aan het woord te laten. En zij gaat iets vertellen over het show-element die een fanfare omringt. En wat toch ook niet te versmaden is, geloof ik. Hè?
Het is wellicht dat show-element dat er de laatste 20 jaar bijgekomen is, die de fanfare weer naar voren heeft gebracht. Dus,
Martien van Ecke, jij bent leidster van de majoretten van Nut en Vermaak. En je gaat er ons iets over vertellen.
Over de majoret zijn, of het is wel niet 21 jaar, het is maar 15 jaar dat de majoretten ongeveer bestaan.
Ja, ongeveer. Van 67 dan ongeveer, 67, ja. Ja. En nu, hoeveel majoretten zijn er in?
De majoretten met uniform zijn er een stuk of 20 en er zijn er 12 in leer. Dus dat is ongeveer begin de 30 zijn er.
Uh-huh. En die meisjes die dan komen aankloppen bij de fanfare, waarom komen ze eigenlijk? Dansen zij graag of is dat om... waarom eigenlijk?
Sommigen voor de sensatie, maar die blijven maar een beetje. En anderen omdat ze de muziek, omdat die interesseert. Mm-hmm. Maar dat zie je vlug, na een week of twee vallen die er toch uit, deze, de andere.
Kan iedereen dat eigenlijk leren, of moet je daar eigenlijk wel veel talent voor hebben om zo met die stok te zwieren en dat dan weer terug op te vangen, dat dan niet in het publiek terechtkomt en zo?
Dat kan iedereen leren, maar een beetje wel. Maar er is wel een zekere aanleg voor nodig. Mm-hmm. Want als je geen aanleg hebt, ja, is het veel moeilijker. Behalve dan, we hebben enkele majoretjes uit de BLO bij ons gehad. En dat is wel heel moeilijk, om die iets aan te leren.
Ja, ja. Dat aanleren, dat gebeurt dan op repetitieavonden? Of moet je dat ook veel thuis doen? Alleen...
Het lukt niet alleen op die avonden. Dat kan niet. Alleen aan de techniek kunnen wij aanleren. Maar ze moeten thuis veel oefenen, anders gaat het niet. Mm-hmm. En dat gebeurt de zondag voormiddag. Vroeger was dat de zaterdag namiddag. Maar omdat ik niet meer kan via mijn werk, die is dat verschoven naar de zondagmorgen. En we hebben nu sinds een maand of twee twee delen gedaan. De nieuwe majoretjes krijgen nu repetitie de woensdag, omdat die dan pasje voor pasje uitgelegd worden. Het is te moeilijk met zo'n grote bende.
Mm-hmm. En hoeveel keer, hoeveel uur zou dat zo vragen op een week zo voor, om daaraan te oefenen en...
Ja, wij oefenen allemaal samen gemiddeld van een uur en een half. Maar het is veel te weinig. Als je goede majorette wil worden, moet je dagelijks de stok hanteren.
Goed, we hebben slechts nog 1 minuut zendtijd. En dat betekent dat we dringend moeten afscheid nemen. Een beetje tegen de zin zoals elke zondag, maar het programma lijkt altijd zo kort. Dat was dus een satelliet rond de kiosk met de fanfare en de Vrije Radio hand in hand van 11 tot 12. Wij bedanken uiteraard in naam van Saturnus de mensen die hier aanwezig waren. En we wensen ze verder nog veel succes. En ze zijn ook deze namiddag in Donk, geloof ik, hè? Dat klopt. Dus gaan zien allemaal naar Donk, naar het Eenfeest. En daar kom je ook de mensen tegen die hier deze morgen present waren in onze studio.